Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. Oekraïne, hoorde ik. Irene, waar luisteren we naar?
Dit is een hele oude volkssong uit Oekraïne. En die vertelt over een Gelderse roos. En dat zo noemen wij de rode Kalina. En die staat op een wei, een meadow. En die is aan het. Die heeft met allemaal het gebogen takjes. En die treurt. En want de vrijheid van Oekraïne staat op het spel. En. Maar uiteindelijk gaat het lied erover van, nou, wanhoop niet, want we vechten terug. We blijven vechten voor onze vrijheid. En uiteindelijk zal onze Gelderse roos, want dat is die rode Kalina, zal weer, en dat wordt gezien als symbool van de Oekraïne, en zal weer rechtop staan en we zullen weer naar de rode besjes kijken. En hij zal weer bloeien in het voorjaar. En dit lied is een heel oud lied. Wordt nu door strijders, begreep ik van de Russische tolken met wie ik in de bus zat naar Krakau. Die gingen daarover vertellen.
Ja.
Maar die wordt dus nu weer door de strijders en ook in kelders waar mensen zich verschuilen en zo, wordt die weer helemaal gezongen. En is het eigenlijk gewoon nu een strijdlied geworden. Dus je ziet op YouTube allemaal van die strijders die dit ook aan het zingen zijn.
Ja, ja, en dit geluid haal ik ook van YouTube. Op jouw aanraden overigens. En er zit ook een... Er is ook een strijder die het zingt, hè? Maar daar zit ook iemand bij die in Oekraïne heel bekend is. De leider van de band Boombox.
Ja, ja.
En die maakte dan... Nou, ik zal het aan het eind van deze podcast helemaal laten horen, het nummer. Dan zie je hoe het langzaam muzikaal verrijkt
ja,
wordt.
Maar je voelt ook echt de marsmuziek erin, hè?
Ja,
het is, je voelt meteen het strijdvaardige.
Ja,
en,
ja, want er stond ook nog een meer militaristische variant. Ja. Stond er ook op hetzelfde lied. Met wie praten we? Irene van der Linden. Jij hebt deze week een artikel in De Groene, een reportage over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. En je had een verhaal bij dit lied. Het was in de bus, begon je al te vertellen.
Ja, nou, ik zei het al net even. Van, wat ik heb gedaan is met een hulporganisatie mee die in Oost-Polen, dus in Krakau in dit geval, Oekraïnse vluchtelingen ophaalt.
Mm-hmm.
En de aanleiding was eigenlijk dat er zoveel van dit soort organisaties bestaat en dat ik gewoon eens wilde weten hoe dat nou eigenlijk gaat en hoe ze daar werken. Maar ik zat in een hele grote lege bus met alleen twee chauffeurs en twee vrijwilligers van die organisatie.
Vanuit Nederland.
Vanuit Nijmegen op weg naar Krakau. En twee tolken, twee Oekraïense tolken. En dat waren twee jonge mensen. En wat eigenlijk heel bijzonder, ze kenden elkaar niet. En de ene, Roman, die studeert al 5 jaar in Nijmegen, maar die komt uit Mariupol. En de andere is Olena en zij komt uit Kiev en heeft toevallig een Nederlands vriendje in de buurt van Nijmegen. En die was net hier even op bezoek toen de oorlog uitbrak. Dus nou, ze zitten eigenlijk allebei toevallig hier en hun familie en hun vrienden zitten daar. Maar ze komen ook uit een hele andere regio in Oekraïne. En daar ontspon zich ook meteen een heel mooi gesprek in op de heenweg in die lege bus dus over ja, wat die oorlog doet. En Olena, die uit Kiev komt, die komt echt uit het centrale Oekraïnse deel. En die hebben een heel duidelijke bewustzijn van die Oekraïnse identiteit.
Ja.
En die mensen in het oosten, nou, daar hebben we natuurlijk ook wel eens wat over gelezen al. Die hebben veel meer een, zitten een beetje zo tussen Oekraïne en Rusland in. En hebben eigenlijk vooral een Sovjet-identiteit.
Spreken die voelen zich, ook Russisch, hè?
Ze spreken Russisch, maar ze voelen zich niet Russisch. Ze zeggen niet van, ik voel me meer bij Rusland te horen. Maar ze hebben tot voor kort eigenlijk tot 8 jaar geleden de inval in de Krim, noemden ze zich gewoon Sovjet-burgers. En hadden ze zich ook niet zoveel met de een of het ander. En daar werd ook op die manier vanuit Oekraïne ook niet heel erg op gehamerd. Het werd heel erg geaccepteerd als een soort gemengde, een beetje een hybride samenleving. Ze hebben natuurlijk heel lang in de Sovjet-tijd geleefd. Dat deed het er toen ook niet toe of je nou Oekraïns of Russisch of Baltisch, wat dan ook was. En, maar nu, door die oorlog, en dat vertelde Roman dus ook, dat het, ja, er zijn mensen gewoon heel erg Oekraïns geworden. Dus het heeft die Oekraïnse identiteit heel erg versterkt.
Ja.
Dus mensen spreken natuurlijk nog wel Russisch, want dat is nou eenmaal hun taal, maar ook Oekraïns.
Ja.
Maar dat vond ik wel een heel bijzonder verhaal. En ook dat eigenlijk Olena, degene die uit Kiev kwam, dat ook zich eigenlijk nooit zo had gerealiseerd. Voor haar was het eigenlijk ook nieuw om dit te horen.
Vanuit iemand die in het oosten van Oekraïne.
Ja. Dus ze kreeg in het begin werd het ook een beetje een discussietje. En had ze zoiets van, hoezo zijn jullie niet Oekraïns? Weet je wel? En je voelde opeens ook een beetje die spanning.
Ja.
Maar uiteindelijk kwamen ze wel daarin tot elkaar. En was het toch ook een mooie uitwisseling en interessant verhaal.
Ik hoorde het ook in de buitenlandpodcast van De Groene, die hiervoor, die nu net online staat. Dat Poetin met het beginnen van deze oorlog eigenlijk de Oekraïense identiteit een geweldige dienst bewijst. Hè? Dat het is een beetje cynisch om dat zo te zeggen, want het is natuurlijk helemaal geen dienst die bewijst. Maar wat betreft cultureel het samensmelten van de natie, wat voor Oekraïne best problematisch is, want er lopen allerlei scheidslijnen door dat land, die lijken nu allemaal weg te zijn.
Nou, dat is precies waar dit eigenlijk over ging. En dat zei hij dus ook. Hij zei, ja, we hebben het al, eigenlijk begon het 8 jaar geleden al. Met de inval van Rusland. Maar dat is natuurlijk nu helemaal versterkt. Het is zo, voor de Oekraïnse identiteit, dit is gewoon natievorming wat hier gebeurt eigenlijk. Ja. Nu is die grens ook opeens heel duidelijk, wie er wel niet bij hoort en zich Oekraïns voelt.
Ja.
En daar horen dit soort liederen natuurlijk ook bij. Dat is ook een vorm van eigen trots en natiedom.
Voor een natie is niks beter dan een buitenlandse vijand
absoluut.
Om je aaneen te smeden.
Ja, ja.
Nou, dat doen de Oekraïners wel met verve, kan je zeggen. Ja. Dat is ongelooflijk eigenlijk wat daar gebeurt. Jouw verhaal gaat over iets anders. Het gaat over de opvang van vluchtelingen in Nederland, maar dan met name de gewone burgers die zich aaneengesmeed hebben om die opvang vorm te geven. Ik las gisteren nog in de Gelderlanden dat in elk geval in Gelderland, ik weet niet of het voor heel Nederland gold, meer vluchtelingen opgevangen worden door allerlei kleine organisaties die zomaar uit de grond gestampt zijn dan door de officiële sporthallen en dingen, locaties die door de gemeente verzonnen worden. Dus het gaat wel ergens over.
Nee, zeker. En dat is natuurlijk ook zo interessant, dat vond ik er ook heel interessant aan, dat je, er zijn eigenlijk heel snel na die oorlog, binnen een paar dagen, dit soort burgerinitiatieven opgericht. En, en dat gaat van of mensen, een organisatie die regelt dat mensen die een huis beschikbaar willen stellen, of die mensen in huis willen hebben, zich aanmelden en dat die adres verzamelt. Of een bussen regelt en mensen gaat ophalen daar. En dat moet natuurlijk ook weer gekoppeld worden aan elkaar. En dat is fascinerend. En ze springen eigenlijk in een gat wat de overheid laat vallen. Want daar, die waren helemaal niet zo snel om mensen met zoveel hoeveelheden op te vangen.
Ik laat je even een fragment horen. 4 dagen na het begin van de oorlog kwam Louis de Mast, ik ken hem niet, maar hij komt uit Nijmegen, op het Radio 1-journaal met dit fragment.
Wij brengen in kaart waar mensen allemaal zeggen van, hey, ik heb hier een kamer over of ik wil een local wegwijs maken. En vervolgens gaan wij ook in contact met de vluchtelingen. En proberen we dat een beetje te matchen op een soort van landkaart. En we krijgen echt aanbiedingen nu al over heel Europa. We zijn gisteren pas online gegaan, gistermiddag. En ik heb nu al iets van 90 mails. En ik hou het eigenlijk niet meer bij.
En de bedoeling is dus echt dat mensen bij particulier gaan zitten en niet in grote kampen. Hè? Daar kiest u bewust voor.
Ja, maar de opvang in Nederland bijvoorbeeld zit ook vol. En hier in Heumezoord hebben we 2 keer een tentenkamp opgezet. Dat doen we graag als Nijmegen. Maar de omstandigheden waarin vluchtelingen toe moesten verblijven, dat was echt erbarmelijk. Daar hebben we ook een tik op de vingers gekregen van mensenrechtenorganisaties. Dat waren gewoon kille kampen. En we moeten warme huizen gaan bieden.
Louis de Mast, heel veel succes.
Dit was 4 dagen na het begin van de oorlog, 28 februari. En de oorlog is op 24 februari begonnen. Onvoorstelbaar snel. En dat moet dus nog allemaal, dat stond helemaal in de kinderschoenen.
Ja. Ja, echt uit het niets. En hij is dan één, het is eigenlijk geen organisatie. Het initiatief Room for Ukraine opgericht.
Ja.
En hij heeft het bedacht. Maar daarna gaat het natuurlijk om dat er gewoon mensen bij moeten. Dit is gewoon heel veel werk. Dus er is uiteindelijk een groep van zo'n 20 vrijwilligers omheen gekomen. En, ja. En daar dan weer een kerngroep van die het echt gaat opzetten en regelen. En het gaat om hoe creëer je een database, want mensen kunnen zich wel aanmelden, maar hoe ga je dan mensen koppelen? Hoe controleer je een beetje die mensen? Wie belt ze naar? Wat willen ze? Iedereen heeft dan weer eigen eisen. De een wil wel of geen huisdieren erbij, de ander wil graag kleine kinderen. Of er zijn ook mensen die zeggen, nou, we willen graag tienerkinderen, want het past zo leuk bij onze kinderen, weet je wel. Dus dat moet allemaal genoteerd en dat moet ook weer gekoppeld daarna aan de vluchtelingen, of als die er zijn, of dat erbij past.
Ja. Ja.
Dus, zij zijn absoluut niet de enige. Er zijn aan alle kanten dit soort organisaties ontstaan. En dat is natuurlijk heel bijzonder.
Ja.
En alleen dat is ook al een reden voor mij om er iets mee te doen. Omdat het is gewoon zo'n tijdsdocument. Dat dit opeens gebeurt.
Wat bedoel je met tijd?
Nou ja, dit hebben we nog niet eerder gezien. Ik had er heel veel mensen de behoefte om dit te doen. Ook het aanmelden, hè, dat is ook al bijzonder. Dat er zich zoveel mensen aanmelden om vluchtelingen in huis te nemen.
Ja.
En dat is alsof iedereen een beetje deelgenoot wilde zijn van deze beweging en iets wilde doen. En dat zie je eigenlijk bij heel veel van die burgerinitiatieven die ik nu heb gevolgd. Ze begonnen allemaal met een idee. En toen met een paar vrienden of een paar vrijwilligers zijn ze uiteindelijk iets gaan opzetten. En nu is het zo'n maand later. Moeten ze het ook steeds meer gaan bestendigen. Dus je ziet bij de ene die probeert het te verduurzamen door toch vrijwilligers wat maandgeld te gaan geven, zodat ze niet zo snel weer aan het werk hoeven, dat die kennis en ervaring blijft. En de databestanden, het systeem, het software systeem wordt steeds beter. En dat is wel een mooie ontwikkeling.
Ja, daar gaan we het allemaal over hebben. Eén ding wat me opvalt, dat wordt ook wel geschreven in de kranten. Hoe zou het komen dat in Nederland er ineens zo'n warm onthaal is voor Oekraïners, waar dat voor de Syriërs bijvoorbeeld veel minder gold, om maar te zwijgen over de Eritreërs of de andere nationaliteiten die bijvoorbeeld in Heumezoord zaten in dat kille kamp waar Louis de Maas het over had.
Ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Dit is gewoon heel mooi wat hier gebeurt. En dat is natuurlijk wel een beetje pijnlijk. Ik ben bang dat daar iets van racisme in zit. En wat verder afvoelen van andere cultuur. Het voelt dicht. Oekraïne voelt heel dichtbij.
Mm-hmm.
Ik denk dat er. Het is trouwens niet helemaal waar. Hè?
Nee,
want ik denk
nee.
Voor Syriërs bijvoorbeeld. Ik weet dat ik toen ook op het Centraal Station hier in Amsterdam. Er waren ook welkomstcomité's met vrijwilligers. In Duitsland stonden mensen te klappen als ze de trein uitkwamen.
Ja.
Dus
in Nijmegen waren er honderden vrijwilligers. Die vonden op dat Heumensoord allerlei activiteiten.
Precies. Dus
ontplooiden.
Ik denk wel dat je het ook een beetje moet nuanceren. Ik vind het is niet helemaal hetzelfde. En dus
weet je wat
spelen hier natuurlijk toch andere dingen mee. Het is een heel duidelijke een agressor, namelijk Rusland, waar wij bijvoorbeeld ook nog herinneringen aan hebben door de Koude Oorlog, die een land binnenvalt. Hè. En in Syrië was het al wat complexer, dat is dan toch meer intern. En het is gewoon heel dichtbij. Ik denk dat daar een heleboel dingen meespelen. Dat we zelf bijna ook het gevoel hadden van we worden bedreigd vanuit Europa. Want je ziet deze beweging in heel Europa eigenlijk, wat er gebeurt.
Ja.
Dus, maar goed, het is absoluut natuurlijk ook een pijnlijke constatering.
Ja. Nou, het grootste verschil is misschien wel dat bij de Syriërs en bij andere vluchtelingen, ook bij de Afghanen, dat er een kleine groep in Nederland was die dan acties gaat voeren bij opvangcentra van Syrische vluchtelingen. Wij willen ze niet en wij willen geen vluchtelingen in ons dorp. Wat in feite maar een heel klein gedeelte van de Nederlandse gemeenschap is, maar wat dan wel groot in de media komt, waardoor het lijkt heel representatief te zijn.
Ook dat. Ja, ik denk zeker dat dat een rol speelt. En dat heeft toen ook heel veel aandacht gekregen. En bovendien is het natuurlijk een heel groot verschil dat dit in Oekraïne is in principe niet als asielzoeker hier komen.
Nee, die mogen gewoon hier naartoe komen.
Ja, dus dat is ook al anders. Het doet een ander beroep eigenlijk op de samenleving. Dat het niet door de overheid meteen werd opgelost. En ze ook niet aanklopten bij het COA.
Nee.
En ook daardoor geen AZC's hoefden te bezetten.
Nee.
Dus,
nee.
Ja.
hele andere situatie. Laten we even teruggaan naar het begin. Die oorlog is net begonnen. Hoe is bij jou dit idee tot stand gekomen om dit te gaan doen?
Nou, ik geloof dat ik dit fragment, wat je net niet hoorde, al hoorde.
Op de Radio 1
journaal. Radio. Ja. En toen las ik er nog iets over in de krant. En er kwam natuurlijk al heel snel naar buiten dat zoveel mensen zich aanmelden als gastgezin.
Ja.
En ik vond het gewoon heel fascinerend. Dus dat was eigenlijk de belangrijkste reden.
En dan, hoe pak je het aan?
Nou, dan ging ik bellen met deze verschillende initiatiefnemers. En ik heb gebeld met een aantal mensen die Oekraïners in huis hadden, van hoe dat nou is en via welke organisatie zij dat hadden gedaan en hoe ze dan zijn gematcht, hè, zijn gekoppeld aan elkaar. Mm-hmm. En toen dacht ik van, nou, ik moet gewoon, dit is wel heel erg interessant. Ik wilde toch een paar echt spreken. En met eentje ben ik dus ook meegegaan met de bus om mensen te halen. Want ja, ook dat is natuurlijk heel apart, om vluchtelingen te gaan ophalen.
Ja, ja. Met die Louis de Mast, zijn organisatie, ik weet niet of hij er zelf ook bij was in,
ja,
in die bus.
Ja, hij was er zelf bij, ja.
En dan ga je dus met een lege bus. Wanneer was dat, dat jullie naar Krakau reden?
Anderhalve week geleden, 2 weken geleden.
Oh ja. Ja. En dan zit je dus in een lege bus met 2 chauffeurs, zeg je. En dan die 2 tolken. En Louis zit erbij. En jij?
En nog iemand van de Room for Ukraine. Jennifer heet ze. Ja.
Oké. Okay. En dan, je slaapt ook in die bus, want dat gaat in één ruk door, neem ik aan. En dan kom je daar in Krakau aan. En dan?
Nou, we gingen op een zondagochtend heel vroeg weg. En we kwamen dus midden in de nacht in Krakau aan en hadden we een hotel. En de volgende dag, op maandag, moest echt het gaan beginnen. En deze Room for Ukraine werkte samen met Ukraine One. Ja. En zij organiseerden bussen met name. Dus zij doen dat transport en ze hebben ook een soort hub in Krakau opgericht.
Ja.
Dus het betekent dat er heel veel vluchtelingen vanaf de grens komen ze vrij makkelijk in Krakau, of met particulier vervoer, lokaal vervoer, treinen, bussen. En in Krakau, op het station, verzamelen heel veel mensen zich, of op verschillende andere plekken die de gemeente heeft aangewezen. Nou, wat wij begonnen, maandagochtend om 8 uur kregen we een briefing. En daar waren dus een heel grote groep vrijwilligers al van die andere club. Ja. Die waren er al.
Laten we die ook even schetsen. Ukraine Run, dat is ook weer net zo'n klasse als Louis de Mast. Maar dan van Patrick van Rossum, las ik. Ja. Een ondernemer. Wat heeft hij voor banden met Oekraïne?
Nou, en helemaal niks. Hij had hetzelfde. Hij kwam ook ergens door Louis de Mast bedacht, het hele plan, terwijl hij onder de douche stond. En Patrick die kwam vanuit Oostenrijk terug, geloof ik, dan het wintersport. En die dacht, toen was ook de oorlog net uitgebroken. En hij had zoiets van, jeetje, ik heb net 1200 kilometer gereden vanuit mijn wintersportgebied. Ik rij nu naar het oosten om vluchtelingen op te halen. Nou, dat heeft hij toen niet meteen gedaan. Toen heeft hij eerst 2 vrienden gebeld en zijn ze dit ook gaan opzetten. En dan vrij snel gingen ze met kleine busjes daarheen. En op een gegeven moment werden dat steeds grotere bussen en gingen ze samenwerken met grote maatschappijen. En ja, zo ontwikkelde het zich eigenlijk van gewoon kleine initiatieven. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder.
En
mensen die opeens hun werk, want hij heeft gewoon een eigen bedrijf begrepen, ik samen met iemand anders. En zij heeft gewoon zijn compagnon gevraagd, wil jij het even overnemen? Ik ben er even niet.
Ja.
En doet dit nu fulltime, want het is heel veel werk, dit allemaal oprichten.
Ja. We gaan weer naar Krakau.
Ja, goed, we waren dus in Krakau Patrick die zat daar al met zijn hele club en vrijwilligers. En
jij zat in bus nummer 7.
Ik zat in bus nummer 7, precies. Ja. Het is maar net hoe je telt, maar toch vanuit, want zij deze, die Room for Ukraine en Ukraine One zijn op geen gaan samenwerken. Omdat de ene adressen nodig had en de ander die had mensen nodig.
En ze doen denk ik ongeveer hetzelfde werk ook, hè? Dus het is heel veel aan het liggen.
Ja, precies. Ja. En toen kregen we een briefing en met name er zijn dan verschillende teams en het was een heel geolied systeem. Dat hebben ze echt heel mooi opgezet ondertussen. Dus er ging, 's ochtends ging een heel team met Oekraïense tolken naar het station van Krakau. En die lopen daar dan rond met bordjes en zijn ook geaccrediteerd. Maar ze lopen dan rond met bordjes van Let's go to Holland in het Oekraïens dan. Laten we naar Nederland gaan en spreken mensen aan of ze mee willen naar Nederland. En dat moeten ze dan meteen invullen op een formuliertje. En ze moeten het ook vrij snel beslissen, want die bussen gaan alweer diezelfde middag terug naar Nederland.
Ja.
Dus het is natuurlijk ook heel bizar. Dus daar, Ja, ik vond dat station was wel heel aangrijpend. Want daar zit natuurlijk helemaal vol met vluchtelingen. En heel, alleen maar vrouwen met kinderen en bejaarden.
En die zijn moe.
En heel moe en die hangen, die zitten een beetje te wachten. En ondertussen, het is bizar, lopen er allemaal met van die gefluoriseerde hesjes, vrijwilligers tussen. Die of iets uitdelen aan kleren of aan voedsel of kattenvoer, poppen, knuffels, dat soort dingen. Maar ook dus vrijwilligers die mensen mee ergens heen nemen. Dus naar Noorwegen was er een bus. Er was ook een bus naar Duitsland. Nou, wij waren er dus naar Holland. Ja. Dus dat is natuurlijk ook heel gek.
Beschrijf eens één familie of één vrouw of één man die je daarvoor je ziet, die op dat station die indruk op je gemaakt heeft.
Nou, ik ben samen met één tolk, met die Roman, waar ik het net over had, met wie ik dus ook in de bus had gezeten, ben ik met hem eigenlijk meegeweest. Dus hij ging praten met mensen die op hem afkwamen, of hij ging soms met iemand praten. Maar meestal stond hij gewoon en kwamen mensen op hem af. En nou, een van de eerste mensen met wie ik gesproken heb, die ik me echt nog heel goed herinner, was een moeder met een dochter. De dochter was een jaar of 14 en een kleine zoon, een jonge zoontje, ik denk een jaar of 10. En zij kwamen uit het oosten en wilden graag mee. Dat was al heel snel duidelijk.
De Donbass.
De Donbass, denk ik, dat ze kwamen. Ik moet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar... en die vertelde hoe hun vlucht was. En met name dat meisje, die 14-jarige dochter, die praatte erover alsof het haar eigenlijk al niet meer raakte. Dus die vertelde over dat ze met een konvooi weg waren gegaan uit de stad. En hoe voor hen opeens een bom op een auto voor hen viel. En dat dat hele gezin daarin dood was. En nou, dat ze toen verder gaan en daarna nog een keer beschoten zijn. En je voelde gewoon, terwijl ze vertelde, ja, voelde je gewoon die angst en die verschrikking. En toen ging dat zoontje begon te huilen. Dus eigenlijk was hij de enige die nog emotie toonde. Ja. En doordat hij dit verhaal weer hoorde. Ja. Maar ja, die herinner ik me nog heel erg goed. Ook, het was ook de eerste familie die ik sprak.
En gingen die naar Holland?
Ja, zij zijn meegegaan, ja.
Dus die wonen nu, weet je dat toevallig ook?
Nee, want zij waren op dat moment, die dag waren er drie bussen die naar Nederland gingen. De een naar Nijmegen terug, dat was de bus waar ik dus in zat. En één bus ging naar Rotterdam en één naar Eindhoven. En zij werden uiteindelijk gematcht met iemand in Rotterdam. Dus die gingen met die bus mee.
Goed, je beschrijft het verder ook heel mooi in dat hotel. Ze hebben dus aan de ene kant een database met Nederlandse gezinnen die ze, ik wil wel een vluchteling opnemen, met eventuele voorkeuren erbij. Ja. En dan gaan ze op dat station praten met mensen. En dan, als iemand naar Nederland wil, gaan ze kijken vervolgens, kunnen we die ergens matchen?
Ja. Tenminste, de mensen op het station die dat zeggen dat ze willen, daar wordt een formuliertje voor ingevuld. En die moeten zich dan een bepaalde tijd melden in dat hotel, waar dan een tweede team zit die matching doet. En niet iedereen komt natuurlijk opdagen. Dus het gaat wel pas op het moment dat ze zich geregistreerd hebben in dat hotel, dan gaat dat team aan het werk en zegt, oké, dit is een moeder met drie kinderen en ze wil graag naar het zuiden of het noorden, of ze heeft geen voorkeur, of ze heeft ook nog een kat. Nou, even, dat wordt allemaal genoteerd. Ja. En dan wordt er gekeken in die database, wat hebben we aan mensen? En die worden gebeld. En dan krijg je dus een telefoontje van, ja, u heeft zich opgegeven. We hebben hier een moeder met drie kinderen en een kat. Ze komen morgen aan in Nijmegen, en dan moet je ze om 11 uur ophalen. Ja. Nou ja, zo ging dat.
Ja, het is ook een beetje romantisch eigenlijk. In alle verschrikkelijkheid, maar de manier waarop het gaat.
Ja.
Ik vroeg me af, ik kan me voorstellen dat er ook nadelen zijn van deze kleinschalige organisatie. Bijvoorbeeld dat er op dat station die Nederlanders zijn, maar je noemde het al, ook Duitsers en Noren. Is het niet een chaotische toestand daar?
Ja, dat is het ook. En omdat er steeds meer geruchten kwamen, en ik denk ook wel dat het bewezen is dat er dus ook gewoon Malavide mensen daarheen gingen. Want het is natuurlijk ook een hele kwetsbare groep. Het gaat om vrouwen en kinderen met name.
Mensensmokkelaars werden gesignaleerd.
Dus inderdaad, mensensmokkelaars, kinderen die verdwenen en pooiers spreken er te staan. Dus de Poolse politie is nu ook veel strenger.
Was die er toen jij er was?
Ja, die stond er standaard. En met ze in volle NATO ook staan ze daar steeds. En uiteindelijk werden ook de vrijwilligers, onze vrijwilligers, gecontroleerd. En die moesten uiteindelijk zelfs ook vertrekken. Want ze hadden tot nu toe een soort accreditatie van de ambassade.
Van de Nederlandse ambassade?
Van de Oekraïense ambassade in Nederland, denk ik.
Ja.
wat ze hadden, maar dat was niet voldoende. Ze moesten zich nu nog weer accrediteren. En daar is de organisatie dan nu ook mee bezig bij de politie daar in Krakau.
Ja.
Want ze zijn dus steeds strenger geworden eigenlijk, doordat er gewoon ook heel veel malafide organisaties tussen bleken te zitten, of organisatiemensen. Ja. Dus, en dat is ook natuurlijk heel goed dat ze dat doen. Dat je niet zomaar met een hesje daaraan kan rondlopen. En, want je stapt gewoon wel als moeder met je kinderen gewoon in een bus. Ja. Je hebt geen idee bij wie je bent. Je bent niet bij een bekende een tour operator of zo. Het is gewoon een clubje mensen. Ja.
En je maakt keuzes die grote gevolgen
heel erg
kunnen
ja.
hebben. In het begin was dat misschien nog wel zo, dat ze niet geaccrediteerd hoefden te worden. Maar toen jij er was, was dus de Poolse politie is heel erg aanwezig. Maar die vindt het ook wel goed dat allerlei organisaties die vluchtelingen opvangen. Of hebben de Polen zelf ook een heel systeem?
Ja, ze hebben ook zelf een. Ook op het station hadden ze twee loketten eigenlijk. Een echt officieel loket waar ze mensen voedsel konden krijgen. En een loket waar mensen onderdak in Polen konden krijgen. Ah, ja. En dat is ook een. Daar gaan natuurlijk de meeste vluchtelingen heen.
Ja.
We hadden ook een aantal mensen gesproken die niet mee wilden naar Nederland om allerlei redenen. Maar dus daar in Polen op het bij het loket stonden te wachten.
Ja.
En ja, en dat is meestal omdat het gewoon dichter bij huis is. Kijk, heel veel mensen willen natuurlijk toch graag terug en hopen dat dat snel kan. En blijven liever in Polen. Of omdat mensen er werken. Er werken natuurlijk heel veel Oekraïners in Polen.
Ja.
Dus dat is ook wel een reden dat mensen dan al daar zijn of in de buurt zijn.
En dan heb je ook nog mensen gewoon op eigen houtje. Ik las ergens dat oud-minister Joost Voorhoeven bijvoorbeeld zo 7 vluchtelingen heeft opgehaald en naar zijn huis in de Eifel mee heeft genomen.
Ja.
Die zag je, dat soort mensen zag je ook nog rondlopen of heb je die niet gezien?
Nee, die heb ik daar niet gezien. Ik denk omdat Krakau toch al een hub is, zeg maar, of een soort hotspot. Dat soort mensen rijden natuurlijk ook vaak naar de grens zelf.
Ja.
Maar ik denk dat die steeds minder worden. Ik heb wel het idee, dat het was in het begin natuurlijk zo, van we stappen in de auto en we gaan.
Ja.
Maar ik heb het zelf krijg wel het vermoeden, ook hoe dat zie je natuurlijk ook hoe deze initiatieven zich ontwikkelen. Het wordt wel steeds meer gestroomlijnd, meer gecontroleerd, want ook in zomaar bij iemand in een auto stappen, dat is ook best wel risicovol.
Ja,
dan heb je helemaal geen controle meer. Met een bus ben je nog met een hele grote groep. Maar
goed, de terugreis, hoe was dat? Dan zit je in een bus vol met Oekraïense vluchtelingen.
Ja.
Wat weet je daar nog van?
Ja, nou ja, dat was wel fascinerend. Want we hadden dus die hele dag achter de rug. En dat was allemaal heel hectisch. Want er moeten dus mensen van het station halen. Je moet geregistreerd, gematcht. En terwijl er gematcht wordt, weer wachten zij in een ruimte in het hotel. En dan krijgen ze wat te eten en zo. Maar onze bus naar Nijmegen, die vertrok om 6:30 s'avonds. En daar is er niet eens zo heel veel over te vertellen. Want mensen zitten daarin en die kregen wat te eten. En heel snel ging eigenlijk iedereen wel slapen of een beetje naar buiten kijken. Het was natuurlijk ook snel donker.
Ja.
En de bus heeft de hele nacht doorgereden. En voor de volgende ochtend om. Heel even in het begin werd even nog trouwens deze Kalina gedraaid, de muziek.
Oké.
Okay. Ook op aanraden van de tolken. Die zegt, als we zo meteen wegrijden, dan moet aan de buschauffeurs eventjes dit nummer opzetten. Dus iedereen was ook wel van, daar reageerde echt de hele bus op.
Ja.
Dus, maar ik denk dat mensen, wat ik gewoon zag, is dat mensen zodra ze in die bus zitten, gewoon eindelijk gewoon kunnen even niks hoeven te doen. Ja. Ze hebben ook geen idee waar ze heen gaan. Een heleboel mensen gingen op Wikipedia opzoeken wat Nijmegen was en wat voor stad het was. Wat ook wel een beetje sneu was, want ze werden uiteindelijk opgehaald door mensen uit Hinden lopen. Men hoeft natuurlijk niet in Nijmegen te blijven. Maar dus daar zie je ook wel een beetje aan van, ze hebben eigenlijk geen idee. Ze gaat zomaar ergens heen van, waar is het eigenlijk? Wat is Nijmegen voor stad? En er was één moeder met een heel klein babytje. Nou, die babytje huilde nog heel lang. Dus zij liep een beetje zo heen en weer in de bus. Maar er was iemand met een kat en die haalde die kat uit de bench. En die mocht eindelijk bij haar op schoot slapen. En zo staarde iedereen uiteindelijk gewoon al heel snel een beetje die duisternis in. Ja. Dan ga je gewoon eindeloos van het oosten naar het westen. Hè. Dat is gewoon één lange weg.
Ik moet even zeggen, op de achtergrond, er zijn wat slijpgeluiden of zo. Dat wordt doorgebouwd, hoort dat misschien. Iets heel anders. Heb jij zelf ook overwogen om Oekraïners in huis te nemen? Of is dat helemaal geen optie?
Nou, we hebben het er natuurlijk wel heel even over gehad. Maar nee, het is praktisch eigenlijk geen optie. Want er werd natuurlijk al heel snel gezegd dat mensen wel een eigen plek moeten hebben en zo. En, dat heb ik gewoon niet.
Ja.
Dus nee.
En ken jij Heb je nog contact van mensen die al een paar weken Oekraïners in huis hebben, hoe het daarmee gaat?
Mensen die ik ken, die gaat het heel goed mee. Mm-hmm. Dat is ook wel omdat ze vrij goed gekoppeld zijn, denk ik, dat mensen toch wel duidelijk gezegd hebben, we willen of juist geen kinderen, of juist wel kinderen.
Voor hoe lang doen ze het eigenlijk?
Nou, minimaal, dat is wat gevraagd wordt, minimaal 1 tot 3 maanden.
Oké. Okay.
En wat deze initiatieven hopen, is dat de overheid in die tijd wat meer op orde is. Want daar stokt het gewoon nog heel erg.
Ja, dat ook begint nu een beetje op gang te komen.
Ja, het begint nu eindelijk pas, maar dat is best wel laat. Ja. En ook, er is eigenlijk nu pas echt een overheidssite waar informatie staat voor Oekraïnse vluchtelingen. Maar de gemeentes lopen nog heel erg achter, tenminste de meeste gemeentes, over het registreren van mensen. Want pas dan kun je gaan werken bijvoorbeeld en ben je officieel hier. Mm. En er is nu een leefgeldregeling bedacht, maar die is nog niet in de praktijk gebracht. Dus er is ook nog geen geld. En ook zo'n gastgezin betaalt nog eigenlijk voor een.
Maar die krijgen nog geen geld voor een.
Nee, dat gaan ze ook niet krijgen. Dus het idee is dat de Oekraïense vluchteling zelf het geld krijgt, het leefgeld. En die kunnen dan, als ze willen, dat aan een gastgezin meebetalen.
Maar nu krijgen ze nog niks.
Ze krijgen nu nog niks, dus dat is nog best een kostbare. Sommige mensen. En sommige initiatieven dus ook. Ik ben ook bij gaan praten met Netherlands for Ukraine, is een andere clubje weer. En die willen nu ook eigenlijk heel graag zelf dat geld kunnen geven. Omdat ze zeggen, sommige gastgezinnen hebben eigenlijk niet zoveel geld. En die willen we graag wat betalen daarvoor.
Ja. Ja, ik kwam in Nijmegen bij een demonstratie voor tegen de oorlog in Oekraïne. Kwam ik ook een paar mensen tegen die een Oekraïner. Eén had een moeder met een kind, een ander had een man. Een gepensioneerde man in huis genomen. Dat was heel ongemakkelijk, want die praten geen woord Engels. Dus die moesten met Google Translate communiceren met elkaar. Ja. Maar het ging. Het ging.
Ja, het is wel fascinerend. Zo was het ook toen wij dus aankwamen in Nijmegen. Want toen gingen we met die hele bus dus eruit vanaf de grote markt naar een café toe. En daar zaten dus heel veel die gastgezinnen, zaten daar al te wachten.
Ja.
En dan zie je ze opeens gaan praten. En echt bijna niemand in de bus kon Engels. Dus dat is allemaal, zie je ze zo praten in hun telefoon. Hoeveel kinderen heb jij? En hoe heet jij? En waar kom jij vandaan? Nou, dat is echt een heel aandoenlijk eigenlijk ook, moet ik zeggen hoor.
Ja.
En dan denk je ook wel, god, hoe zou dat thuis gaan?
Ja, wat een mooie verhalen. Eén kwetsbaarheid is natuurlijk zo spontaan als die organisaties ontstaan, zo groeien ze en kunnen er allerlei problemen ontstaan. En ik las in jouw artikel dat de Room for Ukraine van Louis de Mast inmiddels ook niet meer bestaat.
Nee, het bestaat niet meer. Het is na deze reis opgeheven.
En waarom?
Nou, ze willen daar verder niet zo heel veel over zeggen. Maar wat heel duidelijk is, is dat er gewoon binnen de organisaties, binnen die groep vrijwilligers, oneenigheid is. En wat ze gedaan hebben, is bedacht van nou, dan hier moeten we niet mee verder gaan. Maar we willen wel zorgvuldig omgaan met de gastgezinnen. En dus ze hebben het hele databestand aan Take Care B&B gegeven. Dat is eigenlijk de enige echt gecertificeerde organisatie die dit doet.
Ja.
Die zo gereguleerd zijn dat ze eigenlijk nog niks kunnen doen.
Ja.
Maar ze zijn wel oké. Okay, ze gaan heel zorgvuldig om met die adressen.
En die bestaan al heel lang, hè? Daar bestaan kun je ook al heel andere vluchtelingen.
Ja, zij zijn ook vaak op tv te zien en op andere.
Ja. Ja.
Maar dus ze hebben het uiteindelijk netjes afgehandeld. En ook nu als je op hun site komt en je geeft je op, dan kom je meteen bij Take Care B&B terecht.
Ja.
Maar dat laat wel zien. Het was natuurlijk ook voor heel veel vrijwilligers niet heel leuk. En ze hebben zich allemaal heel hard ingezet om dit op te richten. En uiteindelijk gaat het dan ook weer fout. Ja, het zijn mensen die elkaar helemaal niet kenden.
Nee.
En die via Zoom met elkaar in contact zijn gekomen en dit zijn gaan oprichten.
Ja.
En dan, dat is natuurlijk ook heel kwetsbaar.
Wonderlijke verhalen, maar ook mooie verhalen.
Ja.
Dankjewel, Irene van der Linden, voor dit gesprek.
Dankjewel.
Lees dat deze week in de Groene Amsterdammer. Wat staat er nog meer in? Het slot van een tweeluik over de collaborateur Sjaak Lens. Sjaak Lens, deze bereidwillige ambtenaar ontwikkelde niet alleen het persoonsbewijs, dat essentieel was voor de jodenvervolging, maar ook de zogenaamde edelruiter. Dat is een lus van celluloid dat gebruikt kan worden om in een bevolkingsadministratie snel de kaarten van de Joodse Nederlanders eruit te kunnen vissen. Hij kreeg na de oorlog slechts 3 jaar gevangenisstraf. Een intrigerend verhaal is dat. En deze week ook een special over de Boekenweek. En daar ontleent de Groene haar troostrijke voorpagina aan, of haar cover, met onder meer een essay van Marja Pruijs over de eerste liefde. Die laat een parallel leven achter, puur en onbegrensd, iets wat meer is dan de som der ervaringen. Ach, het is alles tegelijk, want het moet allemaal nog beginnen. Lees dat allemaal in de Groene van deze week. Met een abonnement of met een proefabonnement, als u dat wil, voor 10 weken de Groene voor 15 euro. Dat kunt u vinden op groene.nl. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat ook via de mail podcast@groene.nl. Nou, tot zover de huishoudelijke mededelingen. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Marieke de Haas en Kees van der Bos en vooral Irene van der Linden natuurlijk.
Червону калину.